op een onze enige verwachting staande naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 89, de versen 9, 10 en 11. Psalm 89, de versen 9, 10 en 11.
Thank you.
Daarvan het 32e hoofdstuk nog vooraf de heilige wetterseren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, en 6 dagen zult gij arbeiden en uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Numeri 32. De kinderen van Ruben nu hadden veel vee, en de kinderen van Gad hadden daarvan machtig veel. En zij bezagen het land Jaezer en het land Gilead, en zie, deze plaats was een plaats voor vee. En zo kwamen de kinderen van Gad en de kinderen van Ruben en spraken tot Mozes en tot Eleazar de priester en tot de overste der vergadering, zeggende, Atarot en Dibon en Jaezer en Nimra en Hesbon en Elal en Ealei en Schebam en Nebo en Behon. Dit land, het welk de Heere voor het aangezicht der vergadering van Israël geslagen heeft, dat is een land voor vee, en uw knechten hebben vee. En voort zeiden zij, indien wij genade in uw ogen gevonden hebben, dat ditzelfde land aan uw knechten gegeven worden, tot een bezitting, doe ons niet trekken over de Jordaan. Maar Mozes zeide tot de kinderen van Gad en tot de kinderen van Ruben, zullen uw broeders ten strijde gaan, en gij lieden zult hier blijven? Waarom toch zult gij het hart der kinderen Israëls breken, dat zij niet overtrekken naar het land dat de Heere hun gegeven heeft? Zo deden uw vaders als ik hen van Kades Barnea zond om het land te bezien. Als zij opgekomen waren tot het dal Eskol en het land bezagen, en zo braken zij het hart der kinderen Israëls, dat zij niet gingen naar het land dat de Heer hun gegeven had. Toen ontstak de toren des Heeren tenzelfde dagen en hij zwoer, zeggende: indien deze mannen die uit Egypte opgetogen zijn van 20 jaar oud en daarboven het land zullen zien dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, want zij hebben niet volhard mij na te volgen, behalve Caleb, de zoon van Jefunne en de Keniziet, en Jozua, de zoon van Nun, want zij hebben volhard de Heere na te volgen. En alzo ontstak de toren des Heeren tegen Israël, en hij deed hen omzwerven in de woestijn 40 jaren, totdat verteerd was het ganse geslacht het welk gedaan had wat kwaad was in de ogen des Heeren. En zie, gij zijt opgestaan in steden van uw vaderen en menigte van zondige mensen om de hittigheid van de Sere toren tegen Israël te vermeerderen. En wanneer gij van achter hem zult afkeren, zo zal hij wijders voortvaren hem te laten in de woestijn. En gij zult al dit volk verderven. Toen traden zij toe tot hem en zeiden: wij zullen hier schaapskooien bouwen voor ons vee en steden voor onze kinderkens, maar wij zelf zullen ons toerusten haastende voor het aangezicht der kinderen Israëls, totdat wij hen aan hun plaats zullen gebracht hebben en onze kinderkens zullen blijven in de vaste steden vanwege de inwoners des lands. En wij zullen niet wederkeren tot onze huizen, totdat zich de kinderen Israëls tot erfelijke bezitters zullen gesteld hebben en iegelijk van zijn erfenis. Want zij zullen met hen niet erven van gene zijde van de Jordaan en verder heen, als onze erfenis ons toegekomen zal zijn aan deze zijde van de Jordaan, tegen de opgang. En toen zeide Mozes tot hen: indien gij deze zaak zult doen, indien gij u voor het aangezicht des Heeren zult toerusten ten strijde, en een ieder van u die toegerust is over de Jordaan zal trekken voor het aangezicht des Heeren, totdat hij zijn vijanden voor zijn aangezicht uit de bezitting zal verdreven hebben, en het land voor het aangezicht des Heeren ten onder gebracht zij, zo zult gij daarna wederkeren en onschuldig zijn voor de Heeren en voor Israël, en dit land zal u ter bezitting zijn en voor het aangezicht des Heeren. Indien gij daarentegen alzo niet zult doen, zie, zo hebt gij aan de Heeren gezondigd, doch gij zult uw zonde gewaar worden als zij u vinden zal. Bouwt u steden voor uw kinderkens en kooien voor uw schapen, en doet wat uit uw mond uitgegaan is. En toen spraken de kinderen van Gad en de kinderen van Ruben tot Mozes, zeggende: uw knechten zullen doen gelijk als mijn Heer gebiedt. En onze kinderkens, onze vrouwen, onze haven en al onze beesten zullen al daar zijn in de steden van Gilead. Maar uw knechten zullen overtrekken, en al wie ten Heere toegerust is voor het aangezicht des Heeren tot de strijd, gelijk als mijn Heer gesproken heeft. Toen gebood Mozes hun het halve, den priester Eleazar en Jozua, de zoon van Nun, en de hoofden der vaderen van de stammen der kinderen Israëls. En Mozes zeide tot hen: indien de kinderen van Gad en de kinderen van Ruben met u lieden over de Jordaan zullen trekken, en ieder die toegerust is ten oorlog voor het aangezicht des Heeren, en als het land voor uw aangezicht zal ten onder gebracht zijn, zo zult gij hun het land Gilead ter bezitting geven. Maar indien zij niet toegerust met u zullen overtrekken, zo zullen zij tot bezitters gesteld worden in het midden van uw lieden in het land Canaan. En de kinderen van Gad en de kinderen van Ruben antwoordden, zeggende: wat de Heere tot uw knechten gesproken heeft, zullen wij alzo doen. Wij zullen toegerust overtrekken voor het aangezicht des Heeren naar het land Canaan, en de bezitting onzer erfenis zullen wij hebben aan deze zijde van de Jordaan. Alzo gaf Mozes hun lieden, de kinderen van Gad en de kinderen van Ruben en de halve stam van Manasse, Jozefs zoon, het koninkrijk van Sion, koning der Amorieten, en het koninkrijk van Og, koning van Basan, het land met de steden van hetzelfde in de landpalen, de steden des lands rondom. En de kinderen van Gad bouwden Dibon en Atarot en Aruer en Atrot, Sofan en Jaezer en Jochbeha en Bet en Nimra en Bet Haran, vaste steden en schaapskooien. En de kinderen van Ruben bouwden Hesbon en Ele Ale en Kiriat Jaim en Nebo en Baal Meon, en veranderd zijnde van naam, en Sipma, en zij noemen de namen van der steden die zij bouwden met andere namen. En de kinderen van Machir, de zoon van Manasse, gingen naar Gilead en namen dat in. En zij verdreven de Amorieten die daarin waren uit de bezitting. Zo gaf Mozes Gilead aan Machir, de zoon van Manasse, en hij woonde daarin. En Jair nu, de zoon van Manasse, ging heen en nam hun lieden dorpen in. En hij noemde die Havot Jair. En Noba ging heen en nam Kenat in met haar onderhorige plaatsen en noemde ze Noba naar zijn naam. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij hebt ons gesteld om het woord uit te dragen. En als al wie zich tegen dat woord verheft, die zal geen dageraad hebben naar de wet en naar de getuigenis. Of ze het horen of niet horen, lieve Heren, we zijn geen dienstknechten van mensen, maar we zijn uw knecht. Mocht gij dan neerzien op uw knecht, daar hij in zichzelf zo zwak is als een riet, zo broos als een vlaswiek. Zo zwak, dat er in hem geen kracht is overgebleven, gelijk Daniel krachteloos op de grond neerviel, met zijn aangezicht in het zand. Maar gij hebt al zo uw knechten versterkt in die weg, Johannes op Patmos, Daniel. Lieve Heren, en zo doet gij het nog. Al komt heel de hel er tegenin, het zal niet baten. Want uw woord houdt stand in eeuwigheid en het zal geen duimbreed wijken. O lieve Heren, mocht gij ons aanhoorden met kracht uit de hoge. Dan mochten we ons verblijden in de kracht van Christus, ja in hemzelf. Dat gij met uw geest in de raderen zult zijn, de broeders verenigd in het allerheiligst geloof, de zwakke getroost, gesterkt, lieve Heren, maar de tegenstanders te wacht aangezegd. Maar gij bekeert ook tegenstanders. We kunnen dat in het woord lezen. Saulus van Tarse, een vervolger van de gemeente Gods. Heren, mochten zulke vervolgers nog bekeerd worden. De uitbreiding van uw koninkrijk is zo uniek. Lieve Heren, gij zoekt het slechtste van het slechtste. Gij zoekt kinderen uit hoererij geboren. Jefta, Naaman de Syriër, Gans Melaats. En Levi in het tolhuis zittende, Zacchaeus, hoeren en tollenaren. Lieve Heren, mochten we uw woord horen, ook in de afsnijding daarvan. Dat we te best om slecht te zijn van nature en te goed om gerechtvaardigd te worden. Maar die rechtvaardig is in eigen hoog, heeft de bekering niet voor nodig, ook niet na ontvangen genade. O lieve Heren, mocht gij ons maar vermanen en bestraffen, want de mens is één klomp vlees. En mocht gij alle gemaakte vroomheid te neerslaan met het zwaard uw woords. Neem ons leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw ere. En mochten we de krijg des Heeren Jezus krijgen, de oorlogen des Heeren. Lieve Heeren, mocht gij dat in deze prediking duidelijk maken, door woord en geest, niet in de begripsmatigheid van onze ratio, maar met het hart. En door het geloof, het is zo alles onbegrijpelijk wat er in uw woord staat geschreven. Van nature verstaan we er niks van. En na ontvangen genade verstaan we er maar iets van. Maar wel zoveel dat het geen twijfel, daar bestaat geen twijfel over. Dat er maar één vriend is die te alle tijd lief heeft. En dat die broeder, die oudste broeder in de benauwdheid wordt geboren. En ook dat daar aan broeders worden toegevoegd. O Heren, medestrijders in het geloof, mocht gij dat toch vermeerderen. U heeft een klein legertje, Heere Jezus. Maar als gij ons volgaat, dan zullen we koninkrijken overwinnen. Bendes te neerslaan. De monden van de leugensprekers stoppen. Doe het nog. Treed nog aan de spitsen, Heren. Want zonder u kunnen we niks doen. Kunnen we uitgerust zijn met de wapenrusting Gods. Maar als gij het niet in beweging zet, Heer, dan gebeurt er niks. Mochten we uw naam groot maken. Mochten we het vlees op het diepst vernederen. Vooral dat vrome vlees. Wat zich ook manifesteert onder ware broeders. Zoals we dat in uw woord kunnen lezen. Maar ook heden ten dagen. De veinzing is heersend en normaal bevonden. Privégeloof. O Heere, mocht gij het alles ontdekken, ontmaskeren. Want gij duldt niet dat er onder uw soldaten een veinzing heerst. De sectie. Lieve Heere, gij houdt er geen achterhoede op na. Maar gij zegt tot alle volg mij. En mochten we daarin getrouw bevonden worden. In die getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Heere, help ons. Om Jezus wil in uw naam. Amen. Geliefde, de tekstwoorden die wij niet met de hulp des Heren, maar in een afhankelijkheid des Heren met u wensen te overdenken, kunt u lezen in het u voorgelezen schriftgedeelte in Numeri 32 en daarvan het zesde vers. Maar Mozes zeide tot de kinderen van Gad en tot de kinderen van Ruben, zullen uw broeders ten strijde gaan en gij lieden zult hier blijven? Geliefde, dat is een sprake. Als u dat verstaat, dat moet u in het rechte licht verstaan. Mozes beschuldigde de broeders, de stam van Manasse en de stam van Gad, niet van lafheid. Nee, Mozes spreekt hier in militaire termen, in geestelijk militaire termen. Dat zijn we totaal kwijt in onze dagen. Het is alles sentimenteel geworden. Maar weet je wat sentiment is? Vijandschap tegen God en Christus. Het heeft niks met het ware geloof te maken. Het geloof is niet sentimenteel. Het geloof is door de ware liefde werkende. En ik heb u dikwijls gezegd, als het recht Gods verkracht wordt, als de waarheid tekort gedaan wordt, dan verbergt zich de ware liefde in de plooien van Gods recht. Ook ten aanzien van broeders. Jazeker, jazeker. Kijk, als het een zwakheid betreft, dan moet je dat met liefde benaderen. Dan moet je met de liefde van Christus, die broeder met zachtmoedigheid. Maar als het een veinzing betreft, dan treedt Paulus Petrus tegemoet met de scherpte van het woord. En geliefde, als men niet meer voor het woord valt, dan kan je er niet meer mee wandelen. Dat is niet mogelijk. Broeders die ja zeggen en nee doen, daar kan je niet mee wandelen. Maar we zien hier dat Mozes de stam van Ruben en de stam van Gad deden een voorstel. Ze hadden een land gevonden in het Overjordaanse en ze wilden zich daar vestigen met hun vee, met hun vrouwen en kinderen. En ze wilden niet meer over de Jordaan trekken, omdat ze veel vee hadden. De stam van Ruben en de stam van Gad en de halve stam van Manasse waren bijzonder gezegend. Ze waren uitgebroken in menigte, gelijk aan Jacob uitgebroken was in menigte, ten spijt van de listige aanslagen van Laban. Maar u moet niet denken, geliefde, dat de stam van Ruben en de stam van Gad en de halve stam van Manasse, dat waren eigenlijk de Gileadieten. De stam van Gad was overheersend, de stam van Gad, de Gadieten, dat waren geen lafaards. Ze wilden zich in het Overjordaanse plaatsen en eigenlijk als een buffer, want het land van Ruben, Gad en de halve stam van Manasse waren omringd door vijandigheden, door de Midianieten, door de Hagarenen, door de Amalekieten. En daar wilden zij zich vestigen, terwijl er van Gad geschreven staat, dan gaan de Gad een bende zal hem aanvallen, maar hij zal er aanvallen in het einde. Dus dat waren geen lafaards. Ruben had het toch opgenomen, die had toch in de bressen gestaan toen zijn broers Jozef in de kuil wierpen. Ruben had het voor Jozef opgenomen. Dan heb ik het niet over de persoon van Ruben, want vader Jacob zegt op zijn sterfbed, snelle afroop als der water. U moet het maar lezen, kan ik nou niet op ingaan. Het gaat hier over de stam van Ruben, over de stam van Gad. Wel verenigd in die persoon, want die karaktertrekken van Gad, als een oude leeuw woonde Gad in het Overjordaans. Ja, was een strijder, Gad was een strijder. Net als Naaman de Syriër. Een strijdbare held. Maar er werd van Naaman de Syriër gezegd, doch mijn laatst.
Ja.
Nou, zo'n man zou je toch, die zou je toch niet uitverkiezen. Hm? Nou, God rekent gans anders als mensen doen. Hm? Van Jefte staat er, een strijdbare held. Dat was een hoerenkind. Naaman en Jefta, ik heb het u meer gepreekt, die hadden iets weerzinwekkends voor de vrome godsdienst. Want zijn broers, die broers van Jefta zeiden, gij zijt een zoon van een andere vrouw. Ze zeiden niet, je bent een hoerenkind, daar waren ze te vroom voor. Ze zeiden het heel deftig, ze zeiden het heel vroom. Maar ondertussen gaven ze Jefta een dolksteek in zijn rug. Maar Jefta, die had door de oefeningen des geloofs geleerd om het zwaard des geloofs te hanteren. Dan gaat hij naar het land Tob en dan leidt hij, zeg maar, misdadigers op tot een leger. Dan geeft hij in dat overjordaanse, hè? Kijk, Gods, al Gods volk, al de krijgsknechten van Christus komen in het overjordaanse geestelijk gezien. Daar worden ze geoefend. Buiten de legerplaats, niet in een gevestigde kerk. Daar word je niet geoefend, zeker heden ten dagen niet meer. Maar buiten de legerplaats, om zijn smaadheid te dragen. En dan heb ik u gezegd dat Mozes spreekt hier in militaire termen. En daar zegt hij de stam van Ruben en de stam van Gad, de wacht aan. Wat zegt hij? Hij zegt, zullen jullie de Jordaan niet overtrekken? Zullen uw broeders ten strijde gaan en gijlieden zult hier blijven? Want die andere stammen die in Palestina woonden en die allemaal een deel kregen toegewezen, die moesten nog strijden tegen de Kanaanieten niet in de veren zitten om die vijanden allengskens te verdrijven. En toen zegt Mozes, je kan die broeders niet alleen laten strijden. Dat is niet naar de wet van Christus. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Mensen denken dan altijd dat nou, hè, die betrekken dat, en zelfs ware broeders, die betrekken dat, die leggen dat biblicistisch uit. Betekent dat de wet van Christus? Dat is de wet der liefde, hè? Tegenwoordig zeggen ze, no law, no works. Dat is niet waar, hoor. Nee, niet de werken der wet. Maar wel, wat de Heer Jezus zegt, indien gij mij lief hebt, zo doet mijn geboden, zo doet wat ik u gebied. Dat is de wet van Christus, dat is dat nieuwe gebod. Er valt wel zeker wat te doen door het geloof. Door het geloof, niet door de werken, door het geloof. Tegenwoordig ontkennen ze ook nog eens een keer, dan moet je de Jacobusbrief maar lezen. De werken des geloofs, lopen die voorop? Nee, die lopen niet voorop. De Heer Jezus gaat voorop. En de werken zullen volgen, want uw vrucht worden in mij gevonden. Maar je moet maar goed denken, mensen, tegenwoordig zijn de zalen en de wandelgangen van de godsdienst gevuld met koffiepraatjes. Ik heb niks aan koffiepraatjes, daar heb ik niks aan. Paulus zocht medestrijders in het geloof. En dat is wat onze tekst ons leert. Mozes zegt, u zult eerst dat beloofde land wat de Heere ons gegeven heeft, dat zult gij met uw broeders vrijmaken van de vijanden. En tegenwoordig zeggen ze, nou ik heb niks meer te doen met Nederland en met kerkelijk Nederland, heb ik niks meer mee te doen. Dat is wat Mozes hier bestraft. Dat is een valse geest. Wat is dat eigenlijk, de wet van Christus vervullen? Dat is ten eerste, waar blijft het woord? Er zijn een hoop, zelfs kinderen gods, die er hele leven torsen met, waar blijf ik? Weg ik! Hij, waar blijft het woord? En als je dat niet geleerd hebt op de leerschool van koning Jezus, dan heb je geen recht van spreken. Dan moet alles afgekapt worden wat je zegt. Gods woord leert dat Christus zijn kinderen stelt in een battlefield, in een oorlogsveld. Hij voedt ze op en hij leidt ze op tot krijgsknechten. Wees dan een goed krijgsknecht, zegt Paulus tot Titus, van de Heere Jezus Christus. Ziet u, daar hebt u die militaire termen waar Gods woord vol van staat. Daar staat het woord vol van. Tegenwoordig heerst er een geest van Jan Sali. Papkinderen. Nou, Paulus zegt, daar heb ik niks aan. Want hij zegt, na de tijd gerekend had u al een man in Christus moeten zijn om medestrijders te zijn in het geloof. Niet door kracht, maar door geweld. Ja, door de kracht van Christus. Door zere geest. En dan moet je niet denken dat altijd op een dadelijk effect ziet. Nee. De SGP die dient amendementen in, zegt bij monden van der Staaij, die effect hebben, want hij zegt wij investeren niet in amendementen die het niet halen. Dus wat de ere Gods betreft en wat Gods woord betreft, wat de absoluutheid van de wet betreft, dat wordt niet meer in behandeling genomen, want dat is allemaal kansloos en achterhaald in onze dagen. Dat zegt die van der Staaij, die boef. Dat is een grote godlogenaar. Hij wordt in de lampen gezet, zijn kroon op een hoofd, wordt hij geëerd als het beste kamerlid. Maar dan ben je een grote vloek in Gods ogen. Vervloekt van de Heere Zebaoot. Als alle mensen wel van u spreken. Wee u, gij schriftgeleerden, gij fariseeën, gij geveinsden. Saul die zocht door het volk geëerd te worden. Nou, daar zijn Gods ware getuigen niet op uit hoor. Je kent ze wel in de grond trappen, maar ze komen er toch weer uit. Omdat ze gaan in de kracht van Christus. Paulus zegt, al was ik een dienstknecht der mensen. Al had ik een evangelie naar de mens. Dan was ik geen dienstknecht van Christus. En ook hij voedt Titus, Timotheus. Die heeft hij gebaard. Dat waren zijn zonen in Christus. Die heeft hij opgeleid als krijgsknechten van Christus. Uitgerust met de volle wapenrusting des geloofs. Met de volle wapenrusting Gods. We leven hier op vijandelijk gebied. Daar hebben veel van Gods kinderen totaal geen erg in. Die leggen op hun lauweren. En die maken zelf uit. En dat wordt heel ongezond. Want op een gegeven moment kun je de zulke niet meer bereiken. Ze laten zich niet meer corrigeren door het woord. He, ze hebben een hekel aan vermaningen. En ze haten je. Ze gaan je haten als je door het woord. De bestraffingen van het woord aan hun schenen legt. En daarin ontstaande. Ik zie het. Ik heb dit honderden keren meegemaakt. Honderden keren heb ik dit meegemaakt. Ze kunnen wel een eindje met je lopen. En dan gaat het van. Dan gaat het van vroom. Nog meer vroom. O mensen. En ze roemen met de mond Jezus alleen. Maar als je ze in de praktijk tegenkomt. Blijkt er gewoon niks van waar. Een en al geveins. Mensen, ik zeg het nog een keer. Ik heb geen boodschap aan al die koffiepraatjes. Daar heb ik geen boodschap aan. Het moet waar zijn. Gij zult niet lief hebben met de mond, maar met de daad. En daarmee worden de krijgsknechten, die zeggen niet zoveel, hoor, die krijgsknechten van Christus. Hè? Nee. Toen Gideon geroepen werd om ten strijde te trekken tot de Midianieten, toen moest hij al die tienduizenden papkinderen naar huis sturen. En die roemden ook in het geloof. Hè? Allemaal roemen, roemen, roemen. Nou, Paulus zegt, daar heb ik geen boodschap aan. Aan al dat roemen. Want dat is maar een roemen in het vlees. De wandel moet ermee kloppen. En toen Petrus' wandel niet recht was naar het evangelie. Er staat niet naar de wet. Maar niet naar het evangelie. Weet je wat Petrus deed in Antiochië? Hij zondigde het publiek tegen de liefde. Wat ze tegenwoordig liefde noemen, dat is het niet hoor. Ik heb pas een broeder bestraft. Ik zeg, wat jij liefde noemt is niet de liefde van Christus. Want je leeft in het vlees man. Je wandel is niet recht naar het evangelie. En dat moet gezegd worden. Dat moet. Als dat niet kan leiden, dan is er. Oh mensen, dan is er niet iets mis. Dan is alles mis. En Petrus was een ware broeder. Hij viel voor de waarheid van Gods woord. Hij liet zich bestraffen, want de rechtvaardige sla mij en het zal olie op mijn hoofd zijn. Als hij in zo'n. Ik heb in militaire dienst gezeten. En dan kreeg hij tijdens de oefeningen. Van zo'n commandant of van zo'n generaal of van zo'n kolonel. Kreeg hij wel eens een heel scherp bevel. als hij daar in een echte oefening, we schoten dikwijls ook met scherp, maar in een echte oefening, dan leek het wel alsof zo'n commandant je afsnauwde. Dekking, zegt hij dan. Dat klonk niet liefelijk, dat zijn geen liefelijke bevelen. He? Van even een sigaretje opsteken terwijl je onder vijandelijk vuur ligt. Van lieve broeder, zou je eens even op je buik willen gaan liggen, want je kan wel door je hoofd geschoten worden. Nee, dan klonk het dekking. Voorwaarts. Volg mij. En er werden nog, soms werden er zulke bevelen gegeven die dwars door je vlees sneden. Want dat loog er niet om. En zo moet het ook zijn als we op geestelijke battlefield, als we op een geestelijk battlefield ons begeven onder aanvoering van koning Jezus. Nogmaals, tijdens de oefeningen werd je opgeleid, werd je geoefend en dat ging er dikwijls scherp, hard, grof aan toe. Betekende dat zijn commandant je niet lief had? Onzin. Dat is gewoon onzin, want als we terugkwamen op de kazerne, dan hielden we wel eens, dan was er ook tijd, rusten weinig, zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen, en dan sprak hij zo lieflijk toe. En zo deed zijn commandant, deed dat ook, hè, tijdens de rustperiodes, als we weer op de kazerne waren, en dan sprak hij ons toe, en dan drinkten we gezellig een kopje koffie met elkaar. En dan leek het een heel andere persoon als op het battlefield, als op het oorlogsveld, als op het oefenveld. Het wordt tegenwoordig absoluut niet meer verstaan. Het lijkt wel in de dagen van Simpson. Simpson stond er alleen voor. En die broeders kwamen tot hem en die zeiden, gij zijt een broeder, terwijl die gesteld was door de Heer en als rechter om zijn volk te verdedigen. Simpson had niet gezegd, nou ze zoeken het zelf maar uit. Nee, die heeft afgeslagen op die krecht van God, die ook tegen de Rubenieten en de Gadieten zegt, zullen uw broeders ten strijde gaan en zult gij lieden hier blijven, bij moeders papa? Simpson verstond zijn roeping als geen ander. Johannes de Doper verstond zijn roeping als geen ander. In onze dagen wordt het alles verdacht gemaakt door al die papkinderen. Stomme honden die niet bassen kunnen. Dan heb je ook weer zo'n militaire uitdrukking. Dat vatten ze tegenwoordig op als scheldwoorden. Nou mensen, dan moet ik je toch uit Gods woord onderwijzen dat je er volledig naast zit. En dat je volledig in het vlees leeft. Want als de Heer Jezus met zijn krijgsknechten, met zijn soldaten in het battlefield trailt, dan gaat het er grof, hard, scherp aan toe. De Heer Jezus, lijkt het dus zo, God heeft geen medelijden met vlees. Hoor. Moet je echt niet denken. Hij lijkt, als je op de leerschool mag zitten van Christus, dan word je eerst lieflijk geleid. Ja. Eerst word je afgesneden van Adam, ingeplant in Christus. De Heer Jezus heeft zijn discipelen niet direct in dat oorlogsveld losgelaten. Nee. Ze hebben een driejarige opleiding gehad. Paulus moest er 3 jaar... Voor naar de woestijn in Arabië om verder onderwezen te worden, om geworteld en gefundeerd te worden in de leer van Christus. Tegenwoordig gaan ze maar drek lopen. Wat dat betreft is het allemaal zoek in onze dagen. Ze gaan maar drek lopen. Niet allemaal. Ik had nog een broeder die heeft 2 jaar, heeft hij eerst zich door de Heere laten onderwijzen middels de prediking, voordat hij me eerst eens belde. Mensen, hou je belletjes maar. Hou je brieven maar. Je moet eerst geworteld zijn in de leer. Dat betekent niet dat je me nooit mag schrijven. Ik ben het niet hoor. Ik ben het niet. Leg eerst je vragen maar aan de Heere voor. Ik ben geen knopenontbinder. Het woord ontbindt knopen. Jeremia was geroepen om af te breken. Om te verwoesten. Om te pletter te slaan, om het zomaar eens te zeggen. Om af te snijden en om op te bouwen. Als je niet afgesneden bent, kan je niet opgebouwd worden in het allerheiligst geloof. Wat is er toch allemaal zielig geworden in onze dagen? Koffiepraatjes, papkinderen. Maar dat is niet de realiteit. We zijn hier op vijandelijk gebied en we hebben ten strijde te trekken. Als je dat leven van Paulus nagaat, wat heeft die man moeten lijden om Christus wil? Ja, dan ben je zalig. Dat is waar, dat is waar. Er zit ook een grote, enorme troost in. Hè? Ook al ben je alleen, al ben je verlaten van broeders. Mijn broeders ben ik vreemd door elk onteerd. De psalmist wist er ook van hoor. En onbekend, de zonen mijner moeder, dat moet je ook geestelijk verstaan. Dat denk er goed om. Ze hebben het wel eens geprobeerd om met Paulus te wandelen. Demas. Ik denk, dat lijkt me toch wel, als je nou een soldaat mag zijn in het leger van Christus. Judas, die dachten er iets bij te winnen. Ja. Maar die mensen hielden dat niet vol. Ze hebben wel een tijd. Hè? Wel voor een tijd. Ja. Maar ze houden het niet vol. En dan moet je maar op uit zijn, niet gelijk zeggen een verbintenis. Je moet kijken of ze van God bekeerd en werkelijk van de Heilige Geest bearbeid zijn. Die houden het vol. Die de Heere stelt op je weg. Een broeder wordt in benauwdheid geboren, niet onder een koffiepraatje. Kijk, dat hek moet te leren. Je hoeft niet gelijk iemand de wacht aan te zeggen. Nee, mens openbaart zichzelf. Maar houd dit vol. Blijf de goede strijd strijden, want indien wij niet wettiglijk strijden, zullen we geen kroon ontvangen. Er zijn mensen die op die loopbaan, die kunnen nog van alles oppakken. En dan hoef ik maar bij mezelf te blijven, want we zijn geneigd tot alle kwaad om mensen. Er zijn tegenwoordig broeders die denken dat ze een speciale plek bij God hebben. En dat ze niet meer naar het woord wordt ondergeschikt aan. He, ze hebben dit van de Heer ontvangen, ze hebben dat van de Heer ontvangen. Ik geloof daar niks van. Ik geloof wel dat de Heer spreekt tot zijn volk. Jazeker, maar altijd op grond van Gods woord. Altijd vanuit het woord. Door woord en geest. En dan laat je eigenlijk ook vermanen door woord en geest. De broeders zijn gesteld machtig om elkaar te vermanen. En dan geef je ze een vermaning en je hoort nooit niks meer. Dat zijn geen ware broeders, hoor. Dat zijn vijzelingen. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Daar kan ik niet mee wandelen. Omdat ik er gewoon, ik wil die broeders wel onderwijzen. Ja, maar voor een korte tijd. Want die strijd gaat voor, ik heb daar geen tijd voor. Die strijd gaat voor, niet tegen vlees en bloed, maar tegen die geestelijke boosheid in de lucht. Tegen de overheden, tegen de machten. Want de duivel gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal kunnen verslinden. En als je broeders onder het kruis, buiten de legerplaats, alleen laat strijden, dan ben je een pure lafaard, al ben je ook 10 keer bekeerd. Daar geef ik niks om. Ja, je moet het goed verstaan. Ik geef alles om de waarachtige bekering. Maar als dat geen vruchten draagt, als het bij koffiepraatjes blijft, liefhebben met de mond, daar geef ik niks om. Daar geef ik niks om. Dat moet bestraft worden, dat moet afgesneden worden. Want als de daad achterwege blijft, mensen, wat heb je toch aan al die koffiepraatjes? En dan zitten ze elkaar naar de mond te praten, samen onder een huis. Maar Paulus zegt, die huurde zijn eigen gehuurde woning. Want mensen, anders wordt het allemaal elkaar naar de mond spreken. Dan is het niet meer gezond, dan komt, daar heb je het weer, dan blijft het woord niet waar het blijven moet. Dan heb je een menselijke godsdienst. Dan kan je elkaar wel de broederhand reiken, maar dan is de Heer Jezus niet meer in het midden. Want de Heer Jezus die gaat de zijne voor door deze woestijn van het leven. Om zijn soldaten te wapenen tegen de duivel. Tegen de listige omleidingen des duivels. Tegen valse broeders, tegen dwalingen, noem maar op. Er zijn duizend vijanden. Gods volk heeft duizenden vijanden, van binnen en van buiten. En als je daar niet tegen gewapend wordt, in die volle wapenrusting des geloofs, dan hou je het niet uit. Dan hou je het niet uit. Dan ontstaat er een verachtering in de genade. En die verachtering in de genade, die is in onze dagen normaal geworden. Men beschouwt het normaal. Dan zit je op een vergadering van hypocrieten en dan hou je je mond. Nou, dat zou je weten. Als je eigen dan uitgegeven hebt voor een kind van God. Als je eigen dan uitgegeven hebt van Jezus alleen. En je zit daar te huichelen. Dan zal je God tegenkrijgen. Dat neemt de Heer niet. Ook al ben je 10 keer een kind van God. Want die hij lief heeft, bestraft hij. En hij neemt een iegelijk aan. In de weg van bestraffingen en vermaningen. En dat kan wel eens keihard aankomen. Dat kan wel eens keihard aankomen. We zijn te zielig geworden. Het is allemaal zielig geworden in onze dagen. Het is allemaal humanitair. Ook nog een valse humaniteit. Want als er... Ook dominees hoor. Dominees vallen onder hetzelfde oordeel. Als er een broeder in benauwdheid verkeert en je staat er niet bij en je draai je om. Dan weet God je te vinden. Dan weet de Heer je te vinden. Of die nou aan het einde der aarde woont. Of weet ik het waar. Ja, maar ik bid voor veel voor hem. Ja, dat zal wel. Maar er moet ook wat van gemerkt worden dan. Die eenheid. Één Heer, één God, één geloof, één doop. Dat moet in de praktijk waar zijn. Niet met de mond. Niet alleen met de mond. Het moet ook beleden worden. Maar dat moet ook in de praktijk waar zijn. En Mozes kon die Rubenieten en die Gadieten kon die aanspreken op een militaire wijze. En het blijkt dat die Rubenieten en die Gadieten daar onvoorwaardelijk voor vielen. Ze hebben Mozes niet bestreden, zoals Korach, Datan en Abiram. Ze hebben het wat Mozes hier beveelt niet opgevat als een beschuldiging, want dat doet alleen het verrotte vlees. Dat deed Korach, Datan en Abiram en ze zonken levend ter helle. Ze zonken levend ter helle. Want de Heer had Mozes gesteld om dat volk uit te leiden uit het diensthuis van Egypte. En als God iemand gesteld, de Heer had Simson gesteld, hij heeft de richters gesteld, hij heeft de profeten gesteld, hij heeft de leraars gesteld en hij heeft mij ook gesteld. En gaat er maar tegen strijden. Maar de Heer heeft me geopende deur gegeven. En er zijn vele tegenstanders. Ja, dat is ook goed. Dat is ook goed, want daar blijf je scherp van. Daar blijf je gezond van. De druk moet op de ketel blijven, want we zijn er niet mee vertrouwd. We zitten barstensvol met fijnzin. Nou praat ik tegen de broeders. We zitten barstensvol met fijnzinnen. En als de Heer ons niet onder het kruis houdt. En als de Heer ons niet kort aan het lijntje houdt. Dan zijn we er niet mee vertrouwd. En als je daar niet van overtuigd bent. Dan ken je jezelf niet. Dan ben je een vrome pier. Die niet geschikt is, die niet bekwaam is om in die battlefield te strijden. Zij aan zij, achter de Heer Jezus aan. Yeah. En zij aan zij, ik kan beter zeggen rug aan rug. Want op die smalle weg des levens kun je niet naast elkaar lopen. Bijna niet, bijna niet. Die Emmausgangers, die gingen naar een plaats der duisternis. Dat waren medestrijders in het geloof. Ja, ze liepen eigenlijk in het ongeloof. Maar ze verlieten elkaar niet. Want hun hart was zo bedroefd. Was zo bedroefd. Ze dachten dat de Heer Jezus het was die Israël verlossen zou. Maar dat bleek allemaal niet waar te zijn. En toch was het waar. Toch was het waar. Dan komt de Heer en achterop om die broeders te onderwijzen. Hè? En zo leidt de Heer Jezus zijn volk op in dat allerheiligst geloof. Hij laat ze. Je kan er alle broeders en alle mensen verlaten worden. Maar de Heer Jezus die zegt bijna wekelijks tot mijn ziel. Ik ben met u lieden. Alle de dagen tot de verleiding der wereld. Mensen, anders zou ik het niet uithouden. Anders zou ik het niet kunnen volbrengen. Dan heeft de Heer het nog maar net gezegd en dan moet ik het alweer weten. Ze gaan van kracht tot kracht. Dat is de kracht van Christus. Dat is niet hun eigen kracht. Constant te worden aangedreven. Te worden aangegord met kracht uit de hoge. Anders hou je het niet vol. Maar de Heere, die sterk zijn volk in het allerheiligst gelooft. Met name degene die van hem getuigen. Paulus zegt, ze hebben me alle verlaten, maar de Heere heeft me bijgestaan. Want die vriend heeft de alle tijd lief. En die vriend is in de benauwdheid van zijn bestaan, van zijn Adamsbestaan geboren. Maar ook, blijft de Heere nabij, hè? Al gaat gij door het water, dat zal u niet overstromen. Al gaat het door het vuur, dat zal u niet verbranden, want ik ben met u. Ik zal u nooit begeven, ik zal u nooit verlaten. En geliefde, dat heeft alles te maken met onze tekstwoorden. Ik kan het niet geïsoleerd preken. En ik kan het ook niet alleen preken in het kader van dit hoofdstuk. Het staat in het kader van de ganse Godsopenbaring. Want geliefde, de Gadieten en de Rubenieten waren geneigd om er een privégeloof op na te houden. He? Laat ons daar in dat land verblijven, want we hebben veel vee. He? Maar Mozes zegt nee. We zullen uw broeders ten strijde gaan en zult gijlieden hier blijven? Ga niet door. Geen privégeloof. Maar die Rubenieten en die Gadieten, die lieten zich vermanen. Dat waren geen geveinsdelingen. Hè? En de veinzing, geliefde, op geestelijk gebied is algemeen goed. Het wordt haast als normaal geacht. Hè? Liefhebben met de mond, dat is de liefde van de duivel. Als daar niet mee gepaard gaat, draagt ook anders lachten. En vervult alzo de wet van Christus. En mensen, ik heb gezegd, ik heb niks aan koffiepraatjes. Ik heb ook niks aan verborgen liefde. Daar heb ik niks aan. Gooi het maar in de vullersbak. Moet openbaar komen. Een openbare bestraffing, zegt Gods woord, is beter als verborgen liefde. Want daar heb je niks aan. De profeet Elia die zei, en dat zei hij wel in moedeloosheid, maar toch was het, u moet dat goed verstaan. De profeet Elia die zei, ik ben alleen overgebleven. En ze zoeken mijn ziel. Nee, zegt de Heer, je bent niet alleen overgebleven. Ik heb nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Maar nou moet je dat goed verstaan. Want was die klacht van Elia geheel onterecht? Nee, die was niet geheel onterecht. Hoewel het in moedeloosheid was gezegd. En daar herinnerde de Heer er aan dat hij nog veel volks in de stad had. Maar hij had er niks aan. Hij stond er alleen voor. Maar Elia dacht, hij sloeg een beetje door, dat hij dacht werkelijk alleen overgebleven te zijn. Nee, zegt de Heer, ik heb er nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Die zitten wel in het verborgene. Want die profeten die Obadja onderhield aan het hof van Agab in die spelonk. Ja, Elia had er niks aan. Hij had er niks aan, het waren geen medestrijders in het geloof. Hij had er niks aan. Elia was op het battlefield gezet. In dat geestelijke battlefield. Ja, en als de Heer met je is, wie zal dan tegen je zijn? Dat is wel waar. Maar je moet goed verstaan, als je de brieven van Paulus leest. Paulus was er altijd op uit om zielen voor Christus te winnen. Maar niet alleen dat, want het zag niet puur op de bekering. We hebben dat vorige keer genoemd van Onesimus. Dat die slaaf, die weggelopen slaaf, bij Filemon was weggelopen. En dat hij onder de prediking van Paulus tot bekering kwam. Maar er gebeurde veel meer. Paulus die achter mijn zoon in het geloof. Maar hij zegt tegen Filemon, je hebt er nou een broeder bij gekregen. Een medestrijder. Nou, daar gaat het om. Daar gaat het om. Er zijn geen medestrijders in onze dagen. Bijna niet meer. Het is waar, er is heel weinig volk van God. En wie dat ontkent, die is geestelijk gestoord. Ja, ik bedoel dat niet als een scheldwoord, maar gewoon in geestelijke zin. Geestelijk gestoord. Niet letterlijk, geestelijk gestoord. Want dat is de waarheid. Er is heel weinig volk van God hier in het Westen. Heel weinig. Komt de Heer eraan tekort? Nee, de Heer komt nooit tekort. Want hij is te volzalig in zichzelf, die niet vernodigd heeft om door mensenhanden gediend te worden. Maar de Heer wil ook nooit zonder zijn kudde zijn. He, een hutje in de Komkommerhof is het hier in het Westen. Ik heb u vorige preek gepreekt over de huisgemeentes, de spuurbijbels. Tegenwoordig doen ze daar verachtelijk over. Ja, de godsdienst doet altijd verachtelijk over het werk Gods. He. En er zijn er broeders die genade kennen, die daarmee meevinden. Dominees in kluis. En dat is, we leven in ontzettende verraderlijke tijden. Het is nog nooit zo verraderlijk geweest als nu. Die hele SGP, 60% heulde met de NSB, met de Duitsers. En het is nou weer precies hetzelfde. Heel die reformatorische beweging heult met de tegenwoordige illuminatie. En ik heb u meer gezegd, heel dat reformdom maakt zich op om het beest te aanbidden. Je zal het zien. Je zal het zien. Dominees in kluis. Allemaal?
Nee, niet allemaal. Nee, niet allemaal.
De Heere weet zijn volk, zijn ware volk, zijn ware getuigen, in de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, denk maar niet dat je in een plaatsje kent dat je zegt, nou hier komt het niet. Die over de gehele wereld komen zal, die is al gaande, want de antichrist is reeds gekomen. Dan weet hij zijn volk te bewaren en te beschermen. Zeker, 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 zeker. Maar nochtans, hoe klein dat kuddeke van Christus ook is, Paulus die ging door met zijn prediking, die heeft niet gezegd, nou ja, we leven nou eenmaal in de eindtijd, het is allemaal afgelopen en laten we ons maar terugtrekken in kloosters. Nee, Paulus bleef op dat battlefield, hij bleef op dat oorlogsgebied om die goede strijd des geloofs te strijden achter de Heer Jezus aan. En daarin zocht hij medestrijders, niet om zelf geholpen te worden, maar vanwege de ere Gods. Opdat het woord wasdom mocht hebben, opdat de uitbreiding van Gods koninkrijk gestalte mocht vinden. Daarom, want in de veelheid van onderdanen wordt Gods lof vergroot. Als Jozua uitroept, Heere, wat zult gij dan doen met uw grote naam? Kijk, Jozua die was bevangen met waar het woord bleef, met waar Gods naam bleef. Tegenwoordig zijn de meeste kinderen Gods, die zijn alleen maar bevangen waar zij blijven. Nou, daar heb ik niks mee te doen. Dat kan wel eens een ogenblik onder elkaar besproken worden. Dat kan wel eens een ogenblik. Kijk, als je het voor God uitweent, dan is dat wel waar hoor. Dan is dat wel waar. Want je moet maar niet denken dat het helden in zichzelf zijn. Dat is niet waar hoor. Die helden die David had, dat waren de helden van David. Dat waren niet helden op zichzelf. Nee, dat waren de helden van David. Zo is het geestelijk van die meerdere David. He? We zijn meer dan overwinnaar, niet in onszelf, maar in hem die ons lief gehad heeft. Met een eeuwige liefde. En wie zal ons scheiden van die liefde van Christus? Maar nou is Gods ware volk niet altijd in die ware liefde hoor. Dat moet je echt niet denken. Tegenwoordig wordt die liefde als een soort hefboom gebruikt die Gods volk maar over kan halen. Om ermee wat te verzetten. Mens houdt erover op. Het is allemaal wetticisme van de bovenste plank. Gods volk kan niet werken met het geloof. En ze kunnen ook niet werken met de liefde. En ze kunnen ook niet werken met de hoop. Het zijn geen hefbomen. De Heilige Geest die in hen woont, brengt dat in beweging. Houdt dat in de beoefening. En de voorbidding van Christus, die garandeert dat dat geloof niet zal ophouden. Niet hun eigen beweging. Nee, de Heer Jezus is de grote beweger door de Heilige Geest. Die is de grote beweger van het geloof. Van de oefeningen des geloofs. Dat het door de liefde werkt. En nogmaals, als Gods woord verkracht wordt, zoals door die SGP. En zoals door de broeders die in veinzing leven. Dan verbergt die ware liefde zich in de plooi van Gods recht. Paulus zegt, ik ken niemand meer naar het vlees. Dat is zonder aanziens des persoons handelen. Al was je ook 10 keer gereformeerd, al was je ook 10 keer bekeerd, het woord laat zich niet verdraaien. Luther zegt, dan geven God maar geen liefde. En je moet goed verstaan wat hij bedoelde, want Luther en Calvijn werden ook beschuldigd dat ze zo liefdeloos waren. En dat ze die broederbanden maar braken. Nee, zeggen ze, dat doen wij niet, dat doen jullie. En dat noemen ze tegenwoordig haat. Elke broeder haat een ander. Nee, dat is het niet. Dat is van de duivel. Het woord. Luther zegt, al zou de hemel en aarde uit hun voegen raken, dat woord laat je staan. Je laat het woord, je laat God. En als dat in het geding is, dan ken ik u niet meer naar het vlees. Dan heb ik niks met je te maken, al was u 100.000 keer bekeerd. Dat is weg in onze dagen. Want wat is dat eigenlijk, de broeders lief hebben? Ten koste van de waarheid, dat is de liefde van de duivel. Dat leert Gods woord nergens. De liefde heeft de waarheid lief. In de eerste plaats. En de liefde staat ook niet bovenaan. De liefde gaat alle kennis te boven. Maar het wordt genoemd geloof, hoop en liefde. De liefde wordt het laatst genoemd. Het geloof is eerst, maar de liefde is de nijste. Want de liefde vergaat nimmer meer, de liefde blijft tot in eeuwigheid. Het geloof houdt op, want in de hemel is geen geloof meer hoor. Maar de liefde blijft tot in eeuwigheid. Maar als je dat gaat omdraaien, er zijn vele, vele zogenaamde broeders, hè, die hebben deze slogan verzonnen, liefde, hoop, geloof. Negen liefde, geloof, hoop en liefde, dat is een chronologische, goddelijke orde. De liefde werkt niet door het geloof werkt door de liefde. Anders krijg je een hele sentimentele beweging. Daar moet ik niks van hebben op grond van Gods woord, moet ik dat verwerpen. Al was je ook 10 keer bekeerd. Dat verwerp ik in de naam van mijn God. Dat leert Gods woord niet. Geloof, hoop en liefde. En zo werkt dat. Als het geloof verdwijnt, dan komt de hoop. Hè? Het geloof verdwijnt nooit geheel. Hè? Maar als het geloof taalt, dan komt die hoop. Dat is geen onzekere hoop. Nee. Dat is een zekere hoop. Hè? Dat zijn metgezellen des geloofs. De hoop en de liefde, dat zijn metgezellen des geloofs. In Christus hoor. Dat is ook niet op zichzelf staand. Het geloof is niet op een zichzelf staande factor. Want dat zijn allemaal gaven die de Heere geeft. Vrijwillige, eenzijdige, soevereine gaven. Maar die de Heere door de Heilige Geest ook in beweging houdt. Nou goed, draagt elkanders last en vervult alzo de wet van Christus. Wat is de wet van Christus? Dat is het nieuwe gebod der liefde. En die liefde is in de waarheid gedrenkt. Die liefde van Christus is niet een geïsoleerde liefde. Nee, geliefde. Die is in de waarheid geworteld. De geboden van Christus is zijn leer. Het wordt ook gezegd door de Heer Jezus. Lerende hen onderhouden. Tegenwoordig zeggen ze no law, no works. Maar als dat geen na het alles hebt uitleg nodig. Als hij dat zonder verklaring laat. Dan is dat gewoon puur wetticisme. Met je zogenaamde liefde. Lerende onderhouden alles wat ik u geboden heb. Er is wel degelijk sprake van een wet. De volmaakte wet der vrijheid is dat. Dat is het evangelie. Dat wordt de volmaakte wet der vrijheid. De volmaakte wet des geloofs. Alles wat wet heet, dat slaat nog niet op de wet der 10 geboden. Dat slaat niet op de werken der wet. Nee. Lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Ja. En dan hebben we dat hoofdstuk opgelezen, geliefde. En dat staat nogmaals in de context van het gehele woord Gods. En je komt dat meer tegen. Hè, ik moet u de schrift verklaren. Ik heb u het woord te prediken. De volle raad Gods. U kunt het in lezen in Richteren 12. Komt datzelfde weer openbaar. Komt in Gods ganse woord openbaar. Dan zegt Jefta. Waarom zijt gij doorgetogen om te strijden tegen de kinderen aan Ammons en hebt ons niet geroepen om met u te gaan? Dat wij zullen uw huis met u met vuur verbranden. Dat zeggen de Ephraimieten tot Jefta. U weet, Jefta was verworpen door zijn broeders. Hij gaat naar het land Tob. Hij leidt daar misdadigers op tot een leger in het geloof. Je moet het dan allemaal maar lezen. En dan wordt hij door de oudste van Israël wordt hij teruggeroepen, want er ontstaat een strijd. Dat doet de Heer, hè? Dat doet de Heer, want denk erom, als je je ware getuigen verwerpt, ja, dat moet waar zijn hoor, geen fake gebeuren. Maar Jefta was een ware getuige, die kon het zwaard des woords hanteren. Jefta was een geoefend soldaat in de krijg van Christus. En die verwerpen ze, dan gaat hij naar het land op, want de Heer heeft nog veel meer gebieden. En dan verplaatst hij de kandelaar naar het land Tob en daar is Jefta vruchtbaar. In dat overjordaanse, in dat gebied buiten de legerplaats om zijn smaadheid te dragen. Maar dan wordt hij, op een gegeven moment brengt de Heer over Israël een benauwdheid. Over Israël een benauwdheid. Grote benauwdheid. En ze gaan tot de Heer roepen. Hè? Ja. De Heer weet je wel te vinden hoor. En dan gaan die oudsten van Israël, die gaan uit tot Jefta. Dan zoeken ze hem op in dat buitenjordaanse, in het overjordaanse. En dan zeggen ze Jefta. Want iedereen was ervan overtuigd dat Jefta een geoefend krijger was. Dat hij een geoefend strijder was. Hè? Dat was geen bravoerman van ik ben het en ik weet het. En He? Dat was geen kleine Jaan, nee, dat was een christen. Dat was een volgeling van de Heer Jezus Christus. En dan roepen ze hem terug en dan heb je dan niet gezegd van nou, hij beproeft ze wel eerst of het waar is, of ze geen drogreden hadden. Kijk, dat doen de ware broeders. He? Die doorzoeken altijd geen, niet gelijk een verbintenis, maar die doorzoeken heel die gang die je maakt. En die gaan dat met het woord, gaan ze dat doorlichten. En het woord, dat is meer als een röntgenfoto, laat ik het maar zo eens zeggen. Die maken een geestelijke röntgenfoto van wat je zegt, ja, van wat je doet. Dan doen ze net als Elisa, hoe staat dat er precies, Elisa met Gehazi, hè? Elisa met Gehazi. Gehazi was ook zo'n verfijndeling. Ik zeg niet dat hij helemaal geen genade had, maar Gehazi, die had iets weerzinwekkends, niet voor het vlees, maar voor het geloof. Want dan zeide Elisa, toen Naaman bij hem geweest had, toen Elisa al die geschenken had geweigerd, die Naaman hem geven zou, en als je leest wat Naaman voor ponden, goud, zilver en allerlei kostelijke klederen aan Elisa wou geven. Nou, dat was gewoon een miljoen, om het zomaar eens te zeggen, misschien wel meer. En Gehazi die had daarbij gestaan en jongen, dat wees Elisa allemaal af. Ja, Elisa had genoeg gehad. Die hoefde geen geschenken aan te nemen om het recht te buigen. Nee. Dat is ook, je moet dat niet biblicistisch opvatten. Niet verabsoluteren. Want de Heer Jezus die leefde van de gaven van de gelovige vrouwen. Denk er goed om, die onderhielden de Heer Jezus. Een dorstende os zult gij niet muilbanden. Maar hier was het. Naaman was een buitenlander. Naaman behoorde eigenlijk tot de vijanden van het volk Israël. Dat moet je in het rechte licht verstaan, dat Elia daar niks van aanneemt. Opdat hij niet zou zeggen, Naaman, ik heb Elisa rijk gemaakt. Hetzelfde vind je bij Abraham, met de koning van Sodom. Die wilde Abraham ook van alles geven, maar Abraham zegt, ik neem nog geen schoenveter van je aan, omdat gij niet zou zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Dat moet je goed verstaan. Heb Abraham nooit iets aangenomen van, nou, het staat niet letterlijk in Gods woord. Paulus maakte geen gebruik van een traktement, maar hij had er wel recht op. De Heer Jezus werd onderhouden nogmaals van de goederen die de gelovige vrouwen hem toezonden. Hij woonde dikwijls onder één dak met Lazarus, Martha en Maria. Ze onderhielden de Heer Jezus, die feitelijk niet onderhouden hoefde te worden, want zijn spijzen en drank was te doen de wil des hemelse vaders. Hè? En de Heer Jezus kon wel één brood in 1000 broden vermenigvuldigen. Maar hij wilde de broeders in alles gelijk zijn, uitgenomen de zonde. Maar dan ging die Gehazi die Naaman achterna, want hij dacht, maar dat kun je toch allemaal niet laten gaan, die ponden van goud en die zakken met zilver. Dat. En hij ging Naaman achterna en Naaman die zendt nog een paar knechten mee, zoveel zware zakken, die Elia met een leugen had ontvreemd, want dat was puur stelen wat Gehazi deed. In de naam van Elisa, Naaman, zijn zakken leeg kloppen. Maar dan zei Elia, toen hij teruggekeerd was, tot Gehazi ging mijn hart niet met u mee. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Als die man zich omkeerde van zijn wagen om u tegemoet te treden, hè, was het tijd om dat zilver te nemen, om die klederen te nemen, die olijfbomen, die wijngaarden, die schapen, die runderen, die knechten, die dienstmaagden. Wees er toch in 2 Koningen ergens. En daarom, hè, dan zegt Gehazi, nee hoor, uw knecht is nog herwaarts, nog derwaarts gegaan. Leugenaar!
Daarom zal u de melaatsheid van de Amen aankleven en uw zaad in eeuwigheid. En toen ging hij uit van het aangezicht van Elisa, melaats, wit als sneeuw. Net als ten tijde van Mozes, Mirjam. Mirjam was een kind van God hoor, denk er goed om. Maar Mirjam zegt, ja maar hoor eens even, maar Mozes weet het niet alleen. Wij mag ook wel eens wat zeggen. Nou, je mag best wel zeggen hoor, maar... Denk niet dat je Mozes in zijn roeping kan bestrijden. Dan trek je wel aan het verkeerde eind. Want dat is een strijden trekken tegen God. En dat nam de Heer niet. Hij sloeg Mirjam met melaatsheid. Niet tot in eeuwigheid. Nee. Nee, dat niet. Mirjam was een kind van God. Maar je moet niet denken dat Gods kinderen niet gestraft worden. Schoon zij om hun zonde straf ondervonden. Jazeker. En als je geveinsd op leven gaat, dan weet de Heer je te vinden hoor. Al ben je ook 80.000 keer bekeerd. Daar kijkt de Heer niet naar. Ja, hij straft een iegelijk zoon. Hij kijkt er wel naar, maar hij straft ze. Hij straft een iegelijk zoon die hij lief heeft. Ja. Waar vind je dat meer in Gods woord? Het woord staat ook vol met waarschuwingen. Daarom trent dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen is in handelingen. Want de Heer is een wreker over dit alles. En dan zegt Paulus in Titus, of in Timotheus, meen ik, ten aanzien van het aanvaarden van een ambt, ten aanzien van de ambtsdragers, geen nieuweling, dat betekent niet een nieuweling in de kerk, nee, dat betekent geen nieuweling in de genade, waarom niet? Nou zegt Paulus, opdat, door de Heilige Geest hoor, het was geïnspireerde taal, opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel des duivels vallen. Nou kom ik hier op een punt. De Rubenieten en de Gadieten waren geoefende krijgers. Hè, die wilden een ogenblik wilden ze hun gemak nemen. Maar ze laten zich onmiddellijk door Mozes corrigeren. Als hij zegt, zullen uw broeders ten strijde gaan en gij lieden zult hier blijven. Mozes had dat nooit gezegd tegen zuigelingen. Had hij nooit gezegd. Nee. Maar ze hadden al menige strijd geleverd. Ze waren geoefend in de krijg. Maar Paulus zegt geen nieuweling. Geen nieuweling in het ambt van ouderling. Geen nieuweling in de genade in het ambt van diaken. Geen nieuweling als evangelist. Opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel des duivels vallen. Als hij nou meent een roeping van God gehad te hebben. Wacht. Weet je wat Spurgeon zegt? Doe maar net of je geen roeping hebt. Want dan zal God het wel bevestigen als het waar is. Want tegenwoordig gaan ze allemaal direct lopen. En ik heb er zoveel ongelukken van gezien. Ik zeg nog ineens dat die mensen geen genade hebben. Maar zal ik eens wat zeggen? 95 van de huidige refo-predikanten weet niet van een roeping af. En je ziet daar de vrucht van. Hè? Simons die staat er in Vinkeveen of heb er gestaan. Het is ene grote kermisbende. Letterlijk. Ene grote kermisbende. Zo werkt de Heere ganselijk niet, want de Heere maakt het wel openbaar. Hoor. Kort, dominee Kort, A. Kort. Ik geloof absoluut dat die man bekeerd is. Maar als ik zijn gang volg, boek geschreven, en hij zet zijn collega's die veinzen in de leer... Die echt ketterijen leren, daar eist hij niet een tuchtmaatregel over. Dan geloof ik er gewoon niks meer van. Ik geloof niet in zulke roepingen. Daar geloof ik niet in. Dat is een evangelie naar de mens. Dat kan niet. Dan blijft het woord, waar het woord blijft, wordt dan met voeten getreden. Dat is tegen Gods woord. Zo werkt de Heer niet. De Heer moet altijd eerst de eer ontvangen. Die mij eren zal ik eren, maar die mij versmaden zullen licht geacht worden. Daarom zijn er zoveel zware dominees zo licht als hop, nog lichter als de EO. Stelt allemaal niks meer voor, mensen. Er waren in vroeger tijden waren de dominees die de vloek des Heren uitspraken over kermis op zondag. En de daad werd bij het woord gevoegd. De Heren strafte op het woord van die dominee. Hij zegt... Ik weet niet welke dominee het was. Hij zegt maar als de zondag, zei hij tegen de gemeenteraad, die kermis doorgaat, dan zal de Heere mensen doden door de bliksem. En het gebeurde. Er werden 2 mensen door de bliksem getroffen.
Mensen, hoe ver zijn we daar wel niet weg in onze dagen? Het wordt, er trekt niemand in strijden. Ik heb het u toch gepreekt. Er trekt niemand in strijden. Niemand heeft meer een publiek. Al die dominees zitten achter de reformatorische geraniums en reformatorische geveltjes een beetje te smoezen. Er wordt niet meer ten strijde want waar moet je nou ten strijde tegen trekken? Tegen die Van der Staaij. Tegen die hele SGP-bende. Tegen die reformatorische klieken. Dat sectarisme. Dat moet de mond gestopt worden. Dat wil de Heere, dat is naar het woord. Eerst moet de ere des Heeren verhoogd worden. Daartoe is Christus gekomen om de rechten van zijn vader te verdedigen in de eerste plaats. He? Daarom reinigde hij de tempel met een zweep. Want hij zegt de ijver des vaders. He? De ijver van uw huis heeft mij verteerd. En geliefde, als er die ijver niet is, dat is geen Jezus ijver. Dat is een ijver door de Heilige Geest. Wees vurig van geest. Hè? Vurig van geest. Als je vurig bent, dan wordt het er maar tegenwoordig, wordt het allemaal valse, krijgt het allemaal valse etiketten en uitleggingen, verdachtmakingen. Daarom preekt er ook geen dominee over de tempelreiniging. Want ja, dan moeten ze eerst hun eigen huis op orde maken, want anders sta je alleen maar te vloeken. Versta dit toch, gij Godvergetende. Versta dit toch, gij geblankette huichelaars. Daarmee sprak Rutherfordse gemeente aan. Gij geblankette huichelaars. Wie zal u ontvlieden de toekomende toren? Die mensen die stonden voor Gods aangezicht. En als je voor Gods aangezicht staat, dan kan je geen rekening meer houden met vlees. Dan kan je niet meer handelen met aanziens des persoons. Ook al zijn het broeders. Nee, nee, nee. De broeders liefhebben, dat is niet ten koste van de waarheid. Dat leert de duivel. Maar dat werp ik verre van me. En dan behoort er geen nieuweling aan te treden. Geen nieuweling. Er zijn nou nieuwelingen die hebben... Oh, die doen zich... Ik heb ze wel gehoord. We zijn zo snel door de stukken geleid, zeggen ze dan. Ik geloof dat niet. Zo werkt de Heere niet. Paulus die moest nog 3 jaar naar de woestijn van Arabië om geworteld te worden in het woord. Hij preekte terstond Christus, maar de Heer zegt, je moet eerst nog in die leerstukken van Christus geworteld worden, man. Dat is gezond. De apostelen zijn op een leerschool geweest. En die leerschool haalt nooit op in dit leven, nee. Maar die werden bekwaam, de tijd der bekwaammaking. Als je dat niet afwacht en je gaat zelf lopen, dan zal je nooit de zalving en het gezag van de Heilige Geest ontvangen. Nooit en te nimmer. En dan heb je misschien wel een roeping ontvangen, maar dat blijft dan bij die roeping. Het komt nooit tot een zending. Begrijp je dat? Versta je dat, gemeente? Blijf in Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de ogen. Wacht, wacht, wacht. Om het maar eens zo te zeggen, totdat je een ons weegt. Nog lichter is hap. Want de Heere, als die roept, dan zal die ontbloten tot de fundamenten toe. En ze willen het nou allemaal door de liefde bewerken, mensen, houd toch op. Stop ermee, dit is niet vruchtbaar. Die in mij blijft, dan kan je wachten hoor. De ware liefde kan wachten. En geveinsde liefde kan niet wachten, die zoekt eigen eer. Eigen eer. Hè? Dan roemen ze wel Jezus alleen, maar ondertussen mensen, ik heb ze wel gehoord, wij zijn niks, zegt Jan de Wit. Maar ondertussen was die nog van alles. Er kan zoveel gezegd worden met de mond, wat toch in de praktijk absoluut niet deugt. Want de Heer Jezus zegt, aan hun vruchten zult gij hen kennen. Geen nieuweling. Niet degene waarvan de Heer zegt, ik heb ze niet geroepen. Want als je geroepen bent, dan kan je wachten. Wachten, wachten, wachten. Mozes moest 40 jaar wachten. Hij dacht, de Heer heeft me geroepen om dat volk te verlossen en dan moet ik er ook aan beginnen. Nou, als de Heer het niet verroepen wordt, dan had dat zijn val geweest. Nee, zegt de Heer, nog 40 jaar die woestijn in. Nog 40 jaar zodanig dat je geen stom woord meer kan uitspreken. Want dan dat is de bekwaammaking. Dat je zo'n leeg vat wordt, dat je zegt, Heer, ik kan nou geen woord meer uitbrengen. Het is alles hel en verdoemenis. Nou, zegt de Heer, dan wordt het tijd dat ik je vervul. En als je daar niet op kunt wachten, mensen. Want dat brengt ook die doorgaande oefening mee, de Heer. Dan denk je van, Peter was vol des Heilige Geestes op de Pinksterdag. En toen mocht hij een slag slaan op dat battlefield van Christus. 3000 tot zijn eigendom. Maar Petrus was eigenlijk, en dan ziet hij dat laken uit de hemel nederdalen. En is het een bekeerde man geworden. Want het was Pinkster geweest. Hè? Dan is het een bekeerde apostel geworden. En dat was hij ook. Maar in zichzelf bekeerd. O mens. En dan ziet hij dat laken naar beneden. Met al die onreine en reine dieren. Dan zegt hij, nee heren, nee. Daar zal ik niks van eten, want ik ben een Jood. En wat klinkt dan die stem uit de hemel? Wat God gemeen gemaakt heeft, wat God samengevoegd heeft, zult gij niet gemeen achter, zult gij niet onrein achter. Dat zag op de bekering van de heidenen. En dan hebt hij dat geleerd, dan verstond hij dat gezicht, en dan gaat hij dat ook preken, en dan komt hij in Antiochieën, en dan gaat hij alles weer verloochenen. Mensen, broeders, als je me hoort of als je me niet hoort, wij zijn één klomp verrot vlees. We stellen niks voor. En toch was Petrus door de Heer Jezus geroepen. En hij wordt hersteld. Dat is altijd het kenmerk. Ware broeders komen in de schuld. Denk er goed om. Petrus kwam. Net als toen hij de Heer Jezus verloochend had. Kwam hij opnieuw in de schuld. Want hij had een echte roeping. En dat laat de Heer niet varen. De Heer had tot hem gezegd. Wijd mijn lammeren. Hoed mijn schapen. Nou, dat gaat de Heer zelf vervullen. Als de Heer tot je zegt. Gij zult mijn getuigen zijn. Wacht. Want dat is een belofte. Die gaat de Heer zelf vervullen. Dat is geen wettisch gebod. De Heer is zelf de vervuller van wat hij zijn kinderen gebiedt. Maar er zijn broeders in onze dagen die laten zich niet meer vermanen. Die zeggen, ja, ieder heeft zijn eigen weg. Dat is een leugenleer. Want het is één lichaam van Christus. Kan de hand op de voet zeggen, ik heb u niet voor nodig? Dat is de rabbit, een leugenleer. Ja, de Heer gaat met ieder zijn eigen weg. Ze hebben wel onderscheiden werkingen, die leden van dat lichaam. Jazeker. Maar ze zijn met elkaar verbonden door de waarheid en de liefde des geloofs. Door de Heilige Geest, die maakt Gods kinderen één. Want een huis wat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. Maar dat betreft niet het lichaam van Christus. Hoor. Er kan wel eens een broedertwist ontstaan. Ja. Je ziet het zelfs bij Paulus en Barnabas. Maar Barnabas veinsde met Petrus in Antiochië. Barnabas werd medegetrokken. Paulus was er toen even niet bij. En toen woonden ze onder één dak, Petrus en Barnabas. En hij denkt, ja, maar ik moet toch één zijn met mijn broeder. Kijk, daar hebben die valse oecumenen. Dan is Gods eer, komt op de tweede plaats of zelfs op de laatste plaats te staan. Mensen, daar moet je voor waken. Dat is zo ongezond. Je hebt maar één hoofd, dat is Christus. Je moet hem gehoorzaam zijn. En dat betekent dus niet dat je geïsoleerd gaat leven, dat je onafhankelijk van de leden van dat lichaam met dat één hoofd gaat leven. Dat bestaat niet. Er zijn extraordinaire wegen. Je hebt extraordinaire leden van dat lichaam. Ik heb u genoemd, er zijn er niet zoveel. Dat is uniek. Dat is het leven van Simson, het leven van Johannes de Doper. En je zou ook kunnen zeggen het leven van Paulus. Want Paulus heeft heel vaak alleen gestaan, alleen gestreden. Hij werd gestenigd, er waren geen broeders mede gestenigd. Soms heeft hij Lucas was een getrouwe, Silas was een getrouwe, medestrijder in het geloof. Ik heb u gezegd, Priscilla en Aquila waren absolute ware medestrijders in het geloof. Niet met de mond, want ze stelden hun hals, hun leven in gevaar. Waarom? Opdat het woord wat Paulus preekte doorgang mocht hebben. Dat moet doorgang hebben. Het zal doorgang hebben.
Gods woord houdt stand in eeuwigheid. De Heer zal zijn koninkrijk uitbreiden tot aan de voleinding der wereld. En de Heer is met zijn getrouwe getuigen. Maar die worden belaagd, die worden gehaat. Daar doet vele van Gods volk, want 90% van Gods volk leeft onder de betovering, nog veel erger als de gelaten van weleer. Ze laten zich door de bevinding leiden, wat veel een valse bevinding is, omdat ze niet meer geworteld zijn in het woord. En zeker als de Heer je uit de zondewereld haalt, dan moet je eerst wachten om in het woord geworteld te worden. Anders spreek je maar onzin. Ik krijg veel e-mailen en dan bestaat het uit losse flodders. Wat heb je daar nou aan, mensen? Schrijf dan niks. Want je kweekt alleen maar oneenigheid met zulke brieven. Dan moet je goed uitklaren wat je bedoelt en waar je staat. Op grond van het woord. Paulus, die als die preekte, maakte die geen losse flodders. Dat kon door de broeders. Paulus spreekt, ik spreek tot degene die de wet verstaan. En dan gaat hij een hele verklaring afleggen. Hoe het de wet en hoe de wet verstaan moet worden. Hoe de wet, wat zijn werking is in het leven der genade. En dat verstonden die Romeinen. Ik spreek tot degene die de wet verstaan. Nou, de meeste kinderen gods verstaan niks van de wet. Ze zijn wel tot het geloof gekomen. Maar om dat uit te klaren wat Paulus zegt in Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet gestorven. Er zijn vele broeders en je ziet dat ook. He, in alle tijden, koperige streed, die kreeg de broeders van het Revai uitgezonden Bilderberg, kreeg die allemaal tegen. Al die vrome da Costa broeders kreeg die allemaal tegen. Want ze hadden nog een wortel in de wet. Is dat dan een wetteloos leven? Juist niet. Maar degene die alleen op het evangelie roemen, ik heb het u vaak gepredikt, van al die zogenaamde thesepredikanten. Het is alles wettisch. Want als dat ten koste gaat van het evangelie van Christus, die ook is de leeuw van Juda's stam. Denk erom dat het evangelie, dat is nog een veel diepere weg als een regel des levens neemt. Het wordt niet meer verstaan in onze dagen. Het wordt nauwelijks meer verstaan in onze dagen. Was dan op in de genade van de kennis van Christus. Daar behoort ook de antithese bij. Volledig hoor. Want als je niet waarschuwt en als je niet wederstaat. De valse leringen die in onze dagen boven de kerkdaken uitgroeien. Van de stijken maar zeggen wat hij wil. Die kunnen geprezen worden. Hè, door alle mensen. Die kunnen glimlachend in de krant staan. Dat hij zo succesvol is met zijn collega Zwaan van Dijkgraaf. Hè. En er is geen de dominees die staan met allerlei vlaggetjes aan het politieke front. Goed zo. Terwijl die mensen de mond gestopt moeten worden. Omdat ze het woord verkrachten. Omdat ze de zonde met de zonde bestrijden. Dat duldt Gods glorie niet. Het ziet niet op het effect. Nee. Gods eer moet verkondigd worden. Al zou heel de wereld het niet geloven, zou heel de wereld het verwerpen. Maakt niks uit. Dan geven God me geen ootmoed, zegt Luther. Als dat in het geding is. Dus geliefde, dat gaat er op een militaire wijze aan toe. En dat gaat er soms scherp, grof, hard aan toe. Ik heb u gezegd, toen die commandant die bevelen gaf tijdens de oefening. Nou, als je dan een sentimenteel ingesteld bent. He, dan zeg je, ja, maar ik ga niet op die beschuldiging in. Dan vat je dat allemaal op als beschuldiging. Dan ben je echt zielig, hoor. Dan moet je echt een pilletje gaan nemen. Ja, ik praat er nou zo over, omdat het sentiment. He, dat, en dan schrijven ze je nooit meer. Dat zijn allemaal van die zielepieten van soldaten. Die moeten eigenlijk gewoon maar hospik worden. He, daar zijn ze nog geen eens toe bekwaam. Want die rode, die soldaten die als hospik gesteld werden. Ja, ik weet niet of je die termen verstaat, maar. Die moesten dan zonder wapens, die hadden dikwijls geen wapen, die moesten de zwaar gewonde soldaten verzorgen. En die lagen meestal in de vuurlinie, dus dat waren ook geen zielige mensen. Maar laat ik zo eens zeggen, die ja, achterhoede, daar is geen sprake van. Want de Heer die zegt niet, nou blijf jij maar zitten en jij volg mij. Nee, hij zegt tegen allen, volg mij. Ik zeg het tot u allen, volg mij, zegt de Heer Jezus. Maar er zijn van die achterhoede soldaten, die nemen er hun gemak ervan. Hè? Net zoals die in de dagen van Simpson. Simpson, je bent maar een beroerder Israëls en wij gaan je binden, wij gaan je notabene aan de vijand uitleveren. Dat leek de SGP wel. Hè? Die heulden met de NSB, of die waren nog dikwijls van, lid van de NSB en die heulden met de Duitsers. Hè? Nou, het is tegenwoordig, dan heulen ze met Europa, ze dansen met alles mee. Mensen, het zijn je verraders hoor, die naast je in de kerkbank zitten. Vervloekt een iegelijk die vlees tot zijn arm stelt. Gij hebt maar één meester, dat is Christus. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de Heer Jezus er allemaal privésoldaat op nahoudt. Die niks met elkaar te maken hebben. Messen, wat een leugen leren. Dat willen ze in onze dagen leren. Dat is absoluut niet de waarheid. En al die nieuwelingen die al gaan babbelen, die moeten de mond gestopt worden. Die moeten ook de mond, ja, als ze door de liefde mogen getuigen, laat ze maar, nou was dat maar meer. Maar als ze gaan leren, dan moet je ze de mond stoppen. Want ze praten allemaal onzin. Degene die van zichzelf gaan lopen, die kunnen de tijd der bekwaammaking niet afwachten. En het is gebleken dat de zulke altijd tot dwalingen vervallen, omdat zij de zalving des geestes missen. En zelfs hebben verspeeld. Dan verspeel je je gaven die de Heere in een rechte weg alleen maar zijn getuigen schenkt als ze op hem wachten, als ze hem verwachten. En dan wordt ten diepste de wet niet verstaan of het wordt vol evangelisch. En vol evangelisch in onze termen is Arminiaans. Of het wordt allemaal wettisch om de wet te doen uit dankbaarheid. Iemand zei onlangs ten aanzien van het leven uit Christus, no law, no works, maar zo is het niet. Het evangelie is niet wetteloos, maar wettig. Niet zonder de wet, maar met de vervulde wet. Niet de wet en Christus, maar de wet in Christus. Christus isoleren van de wet is een valse Christus. En dat is het offer te niet doen. Gods volk staat voor de wet. Jazeker. Niet om die te doen, om er iets mee te verdienen. Nee, nee. Gods wet heeft alles te maken met Gods eer. Ben ik dan een vader? Waar is dan mijn eer? Als je een broeder ziet zondigen en je kan hem ongewaarschuwd laten, dan ben je niet bezet met de liefde van Christus. Absoluut niet. Lees Ezekiel 2, 3 en verder maar. Je hebt je eigen vrij te maken. Je vrij te maken van de kerk waarin je zit, waar de dwalingen verkondigd worden, zondag aan zondag. Als jij je daar niet vrij van maakt, dan zal de Heer die zonde, die dwalingen je toerekenen, op je hoofd leggen. Dan kan je niet voor God verschijnen. En als je dat heel je leven maar gedaan hebt, dan zou je je nek breken, net als Eli. Dan zou je een doodsbenauwd sterfbed krijgen. En ik waarschuw geliefde gemeente om getrouw te zijn aan de zaak van Christus. Waar blijft het woord? Niet waar ik blijf, waar jij blijft. Waar blijft het woord? En in dat kader ga je zij aan zij strijden. Dan ga je mij eens een artikel sturen als je zelf dan niks een blad hebt of zo. Een kaas kan niet verborgen blijven. Het licht kan niet onder de korenmaat gezet worden. Dat is geen activisme, geen wettisch activisme. Daar hebt de Heer me toe geroepen. Al maak je er wat van, te mijn schelen waar je ervan maakt. Dat zal in de eeuwigheid geopenbaard worden, maar ook in de tijd. De Heere die vrocht, als de Heere mede vrocht, kan niemand dat tegenhouden. Als de Heer een open deur geeft, kan niemand die sluiten. Als hij sluit, kan niemand open. We hebben ons te onderwerpen aan het hoogste gezag. En als dat allemaal eigen meningen wordt, eigen uitdrukkingen, mens, dat moet gestopt worden, dat moet afgesneden worden. Ook al betreft het een lieve broeder, heb er niks mee te maken. Dat is de ware broederliefde. Als je mekander vermaant in de gehoorzaamheid aan Christus. Ja. En velen gaan de antinomiaanse kant op. Dominees in kluis die huilen met hun kinderen die in de zonde leefden. Het woord tolereert dat niet. Maar Gods ware volk komt aan de wet niet meer te pas. Want Paulus roept uit: ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Juist in het licht van de spiegel van die geestelijke wet. En als de wet geestelijk is, en dat is de wet, dan ben ik vleeselijk verkocht onder de zonde. En mensen, als je dat gaat omdraaien, no wet, no law, je bedriegt je eigen voor een eeuwigheid. Want de wet is in Christus. De wet is geen gebruiksartikel, de wet is geen voorwerp des geloofs. Nee, nee, nee. Maar je moet mij niet vertellen, als je Christus gaat preken zonder de wet, dan sta je aan de kant van de vijand, hoor. Het is geen wetteloze godsdienst. Ook geen Arminiaanse godsdienst. Zeer weinigen blijven in de leer van Christus en volharden daarin. Die zijn, maar als je in de leer van Christus blijft, ja, dan volhard je, dan ben je bekommerd waar het woord blijft. Of het woord niet onrecht aangedaan wordt. En tegenwoordig zijn ze alleen maar bekommerd waar ze zelf blijven. Dat is ongezond, dat is chronische ziekte. Dat moet uitgebannen worden, dat moet scherp gepredikt worden. Net als tegen die luie buiken van de Cretenzen. Paulus zegt, bestraf en scherpelijk. Dat mes van het woord, dat moet er diep in. Het zijn zachte heelmeesters, geliefden. Die stinkende wonden maken. Dat kankergezwel moet er geheel uitgesneden worden. Dat wordt compleet gemist in onze dagen. De kerken en dominees, die hebben een stem gegeven aan de politiek. En van der Staaij wordt toegejuicht om zijn daverende successen. Maar ondertussen wordt het woord van God verkracht op alle mogelijke manieren. Omwille van tijdelijk vleeselijk voordeel. De ergernis van het kruis is er niet gedaan. Om er niet vervolgd te worden. En ik zei, vertellen mensen, degene die mij mailen of brieven schrijven en niet ingaan op mijn respons. En de volgende keer weer met iets anders komen, van de hak op de tak springen. Geen onderzoek doen, allemaal vragen naar de bekende weg. De zulke moeten mij niet meer mailen, daar heb ik geen tijd voor. Daar heb ik geen boodschap aan. Ik zit niet om onzin verlegen. Maar ik zoek medestrijders in den geloven. Ik zoek ook geen volgelingen te kweken. Ik hoop niet dat ik er een heb. Maar zeer veel kinderen Gods leven een leven van geestelijke entertainment. Die zijn altijd uit op het lieflijke, zogenaamd. Dat is zeer ongezond. Ze willen wel de lusten. Kostelijke kerken hoor ik vaak. Ik heb kostelijke kerk. Ja. Maar ze willen niet de lasten. Niet de schuldige plicht oppakken. Hè? En als de verdrukking komt, dan worden ze terstond geërgerd. Dan staan ze onmiddellijk aan de verkeerde kant. En dan blijkt dikwijls dat het geen oprechte kinderen van God zijn. Dat is net zoals pas wedergeboren kinderen of pas wedergeboren mensen dominees gaan bellen. Ik maak dat zoveel mee, mensen. Dan gaan ze dominees bellen. Omdat ze om een stempel verlegen zitten van een dominee. Maar dan is er met de bekering iets niet in orde. Vergadering beleggen, zoals Hartkraai en Arjan Baan. Het is compleet zonder geloof. Het is niet uit God. Wat is uit God? De rechtvaardige sla mij en het zal weldadigheid zijn. Hij bestraffe mij. Het zal olie des hoofds zijn. Het zal mijn hoofd niet breken. Want nog zal mijn gebed voor hen zijn in hun tegenspoeden. Dat zegt de psalmist van 141. Bestraf de spotten niet opdat hij u haten. Bestraf de wijze en hij zal u lief hebben. En als dat niet werkt zo, dan ben je niet in het woord geworteld. Want openbare bestraffing is nog beter dan verborgen liefde. Die vasthoudt aan het getrouwe woord, naar de gezonde leer. Opdat hij machtig zij beide om te vermaanden, door de gezonde leer om de tegenspreders te verleggen. Want er zijn vele ongeregelde ijdelsprekers en verleiders en zinnen in zonderheid die uit de besnijdenis zijn. Mensen, dat is een heersende zonde in onze dagen. En daarvoor zegt Paulus door de Heilige Geest in Titus, tegen Titus, die moeten de mond gestopt worden. Want die verkeren hele huizen, lerende wat niet behoort om vuils gewinswil. En dat is niet altijd onzedelijke zonde, maar dat zijn dikwijls vrome zonden, veinzingen. De Heer Jezus zegt, ik weet uw werken. En uw arbeid, uw lijdzaamheid dat gij de kwade niet kunt dragen. En dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat ze apostelen zijn. En ze zijn het niet. Leugenaars bevonden. Paulus zegt, wat ik doe, dat zal ik nog doen om de oorzaak af te snijden van degene die oorzaak hebben willen, opdat zij in hetgeen zij roemen, dat zijn vrome roemers, bevonden mochten worden gelijk als wij. Dat is een wedijver, een vleeselijke wedijver, om iets te zijn, om een naam te halen. Saul zegt tegen Samuel, eer mijn hoofd toch voor het volk, man. Ben toch de koning? Maar zulke vaste valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in de apostelen van Christus. Je hebt dat gezien met die christelijk gereformeerde kerk. Ene grote homobeweging. En dan gaan ze nog avondmaal houden na. Nou mensen, de Heer zal de vuur en zwavel overregenen. Misschien wel letterlijk. Het heeft niks meer met de ware godsdienst te maken. En als je dat niet wederstaat, dan ben je geen kind van God. Dan ben je een hypocriet, een doortrapte huichelaar. Nou is het ook waar, nou zijn het allemaal geen frontsoldaten in die zin. Want je ziet het ook toen David, toen er een stad aangevallen werd in Judea, meen ik. En dan komen daar boodschappers tot David, die zeggen ze... Kehila of zo, dacht ik dat die stad genoemd werd, die is door de Filistijnen binnengevallen. En maakte David zich op om ten strijde te trekken, om zijn broeders te bevrijden van de Filistijnen. Kijk, daar heb je datzelfde weer, net zoals Mozes zegt dat Ruben en Gad. Om ten strijde te trekken, om zijn broeders te bevrijden. Maar er zijn er sommige strijders, u moet het maar nalezen. Ik dacht dat dat in Twee Koningen ergens stond. Er zijn er strijders die vrezen. Je moet niet denken dat Gods volk zulke helden zijn. Nee. En dan gaat David Gods aangezicht zoeken. En dan zegt de Heer, en dan vraagt David aan de Heer, zal ik ten strijde trekken? zo werkt het hoor, zo werkt het. Je moet niet denken dat ze dat zelf allemaal beslissen. Zal ik ten strijde? En de Heer zegt... Trek ten strijde, trek op, want ik heb ze in uw hand gegeven. En er zijn er nog broeders die staan te bibberen op hun voeten. En het waren krijgers, je moet maar niet denken dat het allemaal zonder vrees gaat hoor. Ja, vrees van binnen, strijd van buiten, zegt Paulus. En dan gaat hij nog een keer de Heer vragen. En dan laat de Heer zo duidelijk weten dat hij voor hen is en dat hij met hun zal gaan, dat hij hun voor zal gaan, dat hij de Filistijnen in hun, want dikwijls waren de Filistijnen in getal, in een overgrote meerderheid. Hè. Nou, je zag het aan die helden van David, die braken met z'n drieën door het hele leger van de Filistijnen. Want hè, met mijn God spring ik over de muren, met mijn God dring ik door een bende. Hè, dat waar. En zo ook trekt David ten strijde tegen die Filistijnen. Hè. Op grond van wat de Heere tot hem gezegd had. Kijk, het geloof is altijd gegrond op de belofte Gods. Op de toezeggingen uit zere mond. Anders heb je geen geloof. En die beloften zijn geadresseerd. De Heere sprak tot David. In de toepassing. En geliefde, al die roepingen. Al dat geloof. Wat niet gegrond is op de belofte in de toepassing... Is geen waar geloof. Is een tijdgeloof. Het is niet geworteld in de waarheid. En daar wil ik je voor waarschuwen. Onderzoekt uzelf of gij in het geloof zijt. En als gij in het geloof zijt, dan ben je ook een medestrijder des geloofs. Dan schrijf je mij eens een brief wat ik plaatsen kan. Zoals ik onlangs nog weer zo'n briefje van zo'n medestrijder heb geplaatst. Dat hoeft niet zo'n lange brief te zijn hoor. Het zit er niet in het lange. Het moet waar zijn. Maar dan bevind je eigenlijk wel buiten de legerplaats. Ik hoef geen brieven van degenen die nog lid van de kerk zijn, want ik bedoel, die maken zich niet vrij. Dat zijn geen medestrijders in het geloof. Die kunnen wel eens waarheid schrijven of zeggen. Maar de Heer Jezus, die voert zijn kinderen op buiten de legerplaats. Dan kun je wel eens in de kerk verkeerd hebben. Maar als daar een dwaling heerst, en waar beheerst er geen dwaling? Ja, als je dat niet kan onderscheiden... Dan kun je daar wel tegen strijden, maar dan ga je toch verliezen. Want de vloek ligt op alle westerse kerken. Daar ligt de vloek op. Daar ligt het oordeel Gods op. En als jij nog in zo'n christelijk gereformeerde kerk of in zo'n PKN of in zo'n HHK kan bevinden. En je maakt je eigen niet ten bloede toe strijdende tegen de zonde daar vrij van. Dan geloof ik niet dat je een oprecht kind van God bent. Daar geloof ik niks van. Luther die dwaalde ook toen die... bij de Roomse kerk wilde blijven. De Heer heeft hem eruit gerukt. Want God was er niet meer in. En God is daar niet meer in. Nee. Al die mooie veinzende artikelen van dominee van Oosten. Ten spijt. De Heer heeft zijn getuigen gezet. Om die Roomse kerk de vloek Gods aan te zeggen. En geliefde, zo staan Gods kinderen in die strijd. In die strijd, dat is een strijd op leven en dood, dat zal ik je vertellen. Het is een gewonnen strijd, maar je moet mij niet vertellen dat Gods volk maar op de lauweren kan rusten. Ja, als de Heer zegt rust er weinig, dan mag dat even. Hè? Dan mag je op de lauweren van Christus rusten. Hè? Als parel aan zijn middelaarskroon. Maar weet je wat die soldaten van Gideon deden? Die echte, die gingen niet als een hond het water op lekken. Die gingen er niet te gemak van, nee. Die bogen één knie en ze schepten met één hand dat water uit die beek om te drinken. Maar ze hielden hun andere hand vast aan het heft van hun zwaard. Dat zijn de echten. Dat zijn de echten. En die zocht Paulus, die medestrijders, die Aquila en die Priscilla, zijn ook vrouwen bij. He, ze mochten niet in het openbaar spreken, daarom namen ze Apollos apart in huis. He, het mocht niet openbaar, er was een vrouw bij. Een vrouw mag niet leren. Niet in het openbaar. Maar ze mag de medestrijders wel onderwijzen. Dat deed ze ook bij Apollos. Te zeggen, ja Apollos, je bent machtig in de schriften jongen. Maar het gaat nog wel een stukje dieper als wat jij preekt. Dat gaat nog wel een stukje dieper hoor. En Apollos liet zich gezeggen. Want anders had het in het woord wel gestaan. Hè, dat hij daar niet voor gebogen was. Vrijmoedig in de schriften. Maar we moeten altijd nader onderwezen worden. Je bent nooit gearriveerd hoor. Allemaal leerlingen. Er is maar één leraar der gerechtigheid. En geliefden, als het zo niet werkt, dan is het zeer ongezond. En dat heb ik u te preken. Ik heb mezelf weg te werpen. Want waar blijft het woord? Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht geeft. Als een licht schijnend in de duisternis. Waar je zelf blijft, daar zorgt de Heer wel voor. Maar waar blijft het woord? Ben ik dan een vader? Waar is dan mijn eer? Mocht de Heer zijn woord zegenen. Mocht de Heer het alles, hè, want hij herstelt toch zijn kinderen. Dat zie je aan Petrus, zoveel keer gevallen. De Heer die gaat hem herstellen. Maar dat wordt in onze dagen zo gemist, want anders zou je het horen. Anders zou het van de daken gepreekt worden. Dan word je medestrijder in het geloof. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Maar als hij nou altijd maar alleen moet opereren. Als er twee metgezellen zijn, de een zal de ander oprichten. En als het nou helemaal zoek is, dan gaat de Heer extraordinair werken. Door middel van Simson, door middel van Johannes de Doper. Ja? Als een enig man om 1000 te verslaan. En de Heer zegenen. Die Simsons. De Heer zegenen die Johannes de Dopers, die antipassen, die getrouwen, getuigen. En de Heer, maar ze mocht ze nog stellen tot een lof op deze aarde, tot pilaren in zijn tempel, opdat zijn eer verhoogd worden en zijn koninkrijk uitgebreid. Amen. Lieve Heren, het is alles uit u, door u en tot u. Die mij eren, zal ik eren, maar die mij versmaden, zullen licht geacht worden. Mocht gij die vreesachtige broeders de vrees ontnemen en mocht gij de vreze Gods, die liefde waarin geen vrees is, mocht gij ze ervan vervullen, o Heere en ons. Want als we vandaag staan, kunnen we morgen vallen. Of misschien al een uur later, of misschien al 5 minuten later. Want we zijn er niet mee vertrouwd. Heer, als gij ons niet in uw hand houdt. Als gij ons niet omringt met uw genade. Als gij ons niet een vurige muur rondom ons zijt. We zullen invallen in elke kuil die er is. Maar als gij ons vasthoudt. Als gij ons bestuurt. Als gij ons drijft. Lieve Heere, doe het. Om de eer uws naams. Niet om ons staande te houden. Maar om de eer uws naams die heerlijk is. Opdat uw lof vergroot worden. En opdat we zouden strijden, die strijders geloof, zij en zij, rug aan rug. Heere, doe het nog, om Jezus wil in uw naam. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 89 en daarvan vers 20. Psalm 89, vers 20. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt, waarmee elk machtig volk mijn bang gemoed doorsnijdt. De smaad, o Heer, waarmee uw haters ons beladen, waarmee zij de gang van uw gezallen te smaden. Gij immers wilt of zult nooit onze hoop beschamen. De Heere zij eeuwig lof en elk zeggen amen. aan. Psalm 89, het 20e zang. Troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.